In deze aflevering van Enter bespreken we Isidor, de grootste cyberoefening van Nederland. Er wordt gewerkt met een fictief scenario, maar alle deelnemers oefenen zo realistisch mogelijk. Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In 5 korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld, vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd en blikken vooruit naar de crisis van morgen. Het is dinsdag 14 november. Het is nu 5:00 in de middag en de tweede dag van de grootste cybercrisisoefening van Nederland, Isidor, zit erop. Gisteren werd er een kwetsbaarheid gevonden in Avelemon. Dat zorgde voor onzekerheid bij verschillende organisaties, maar de gevolgen leken nog mee te vallen. Vandaag is de situatie gekanteld. De kwetsbaarheid had niet alleen in de digitale wereld effect, maar ook de fysieke wereld ondervond problemen. Er moet nu worden samengewerkt om te voorkomen dat de kwetsbaarheid in Avelemon de gehele maatschappij ontwricht. Ik zit aan tafel met Stefan Nelwan van het NCSC en Astrid van Lieshout van de gemeente Den Haag. Zij kennen het scenario en zijn de hele dag druk bezig geweest achter de schermen om de oefening constant realistisch te laten verlopen. Stefan, wat is jouw rol binnen het NCSC in deze oefening?
Ik ben de sectorleider van het cyberstelsel. Dat betekent dat we een aantal sectoren hebben die respons leveren. En een van die sectoren is het cyberstelsel. En onder valt het NCSC, DTC, SURF, DVD, allemaal partijen die CSIRT-taken uitvoeren binnen Nederland.
Ho, even een korte uitleg. Een CSIRT is een Computer Security Incident Response Team. Dit zijn computercrisisteams die hulp verlenen als er sprake is van incidenten in de netwerk- en informatiesystemen van overheden of organisaties uit de vitale sector. Oké, en wat heb jij vandaag, waar heb je aan gewerkt? Heb je bepaalde dingen gemonitord? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, als oefenleider wil je natuurlijk dat het scenario zo goed mogelijk uitgevoerd gaat worden. En soms zie je dus ook dat spelers lichtelijk van het scenario afgaan en die proberen dan erbij te sturen. Door bijvoorbeeld injects in te voeren in het scenario.
Astrid, jij bent in het dagelijks leven crisiscommunicatieadviseur bij de gemeente Den Haag. Maar jij schuift hier aan tafel aan vanuit jouw rol binnen de mediacel van de oefening. Even kort, de mediacel, daarin creëren jullie berichtgeving in de vorm van bijvoorbeeld tweets of nieuwsberichten. Om zo een tegenspel te vergeven of te vormen aan alle deelnemers van de oefening. Zodat het echt een crisis is voor alle spelers.
Echt lijkt.
Echt lijkt, want natuurlijk mediadynamiek is ook een heel belangrijk onderdeel binnen een normale crisis. Of een echte crisis. Kun je uitleggen wat je vandaag hebt gedaan binnen die mediacel?
Ja, vooral ruis veroorzaakt, geloof ik. Dus heel veel berichtjes op Twitter geplaatst. Maar ook daarnaast als journalist gediend. Waarbij we de woordvoerders van de verschillende gemeenten, want daar richt ik me dan op, het hemd van het lijf vragen. Wat is er aan de hand in de gemeente? Wat betekent dit voor burgers?
Ja. We bellen weer in met KPN. Nu is aan de lijn Doreen van der Veen. En Doreen is de hele dag in Hilversum druk aan het werk geweest en zij kent het scenario niet. Doreen, jij hebt vanuit jouw rol als communicatieadviseur de crisis vandaag en gisteren denk ik al echt ervaren. Hoe begon jouw dag vanochtend?
Klopt, ja. Nou, het was gisteren was het al best wel een spannende dag. De spanning bouwde zich op. En dat scenario dat werd vandaag voortgezet. En het was een dag met best wel wat onzekerheid, onrust, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en dingen die gebeuren. Nou, dat is in de praktijk met een crisis natuurlijk ook altijd zo. De meest onverwachte dingen die gebeuren. En vandaag was dat ook wel weer een beetje het geval.
En jij houdt je ook echt bezig. Je krijgt informatie vanuit de technische team, als ik het zo even noem. En dat verpak jij in taal die iedereen kan begrijpen.
Klopt.
Vanochtend gebeurde er ook iets opmerkelijks. Sysmetrics die kwam met een oplossing die niet bleek te werken. Wat betekende dat voor jullie? En ook voor de communicatie misschien wel?
Ja, dat klopt. Het maakt je communicatie wel wat ingewikkelder. Want je wil natuurlijk graag een oplossing communiceren naar je klanten. Omdat dat ook bij hun veel onzekerheid wegneemt. En eigenlijk door die plot twist kon dat niet meer. En was er eigenlijk geen oplossing meer voorhanden. Wat bij ons tot veel onzekerheid leidde. En ook bij klanten. Want eigenlijk heb je dan naar je klant toe geen goed verhaal meer. Dat roept dan bij hun ook veel onzekerheid op. En dat zag je ook, ook in het mediaoverzicht. Zag je dat ook bij een heleboel klanten van ons, maar ook niet klanten van ons, eigenlijk in de hele wereld, zag je dat ook gebeuren.
Stefan, jij zag eigenlijk vanaf de achterkant natuurlijk wat er de hele dag gebeurde bij alle deelnemende partijen. Welke verrassende samenwerking heb jij zien ontstaan?
Nou, er zijn een aantal samenwerkingen ontstaan die we in de normale situatie ook doen. We hebben bijvoorbeeld een soort chatkanaal met allerlei partijen die willen samenwerken om te kijken naar de technische componenten van zo'n kwetsbaarheid. En daar zag je heel snel dat heel eendrachtig werd samengewerkt om te kijken wat er nou precies aan de hand was. Een van de verrassende zaken die we zagen was dat die update die Sysmetrics had gedaan, dat er heel veel twijfels bij waren. En CSC heeft dan de taak om goed te kijken of dan zo'n update betrouwbaar is. Uiteindelijk hebben we ook een websitebericht aangegeven dat je goed moet kijken naar de betrouwbaarheid van zo'n update voor je eigen sector of voor je eigen organisatie.
En jullie plaatsen dan voortdurend die informatie dus online. Volgens mij op de zogenoemde GitHub, klopt dat?
Dat is een later stadium gekomen.
Okay.
In eerste instantie gaan ze NCC vanuit je op je website plaatsen. Maar als er zoveel organisaties betrokken bij zijn, dan is het belangrijk om ook input van andere organisaties te krijgen. En wat GitHub doet, is eigenlijk de mogelijkheid bieden dat ook andere organisaties informatie bijna real-time kunnen toevoegen.
En komt daar dan ook informatie op te staan over bepaalde kwetsbaarheden, waar we het ook in deze crisis natuurlijk mee te maken hebben, die dan worden gedeeld en waar niet alleen mensen die slachtoffer zijn weer vooruit worden geholpen, maar misschien ook wel daders bepaalde informatie krijgen waar zij weer mee verder kunnen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk is dat zo. Daders die kunnen ook gewoon op het internet struinen en kijken naar informatie die bekend is. Maar het is vaak belangrijker dat je zo snel mogelijk informatie deelt met de partijen. En ook dat het natuurlijk door de media wordt opgepakt, zodat mensen er kennis van hebben. Want in dit soort situaties, bijvoorbeeld Sysmetrics, die was heel moeilijk te bereiken vandaag. En je wil eigenlijk zoveel mogelijk getroffen organisaties kunnen bereiken. Dus door zo'n GitHub op te starten, heb je de mogelijkheid om heel veel organisaties te bereiken.
Ja. Astrid, welke reacties zag jij hierop bij de verschillende gemeenten eigenlijk op het nieuws?
Bij de gemeente is het allemaal vrij rustig opgestart. Andere organisaties zag je al wel veel meer reuring. Bijvoorbeeld Rotterdam of bij Den Haag zagen we vooral in het begin dat er parkeerapps niet meer goed werkten. Dat er online formulieren niet goed beschikbaar waren. Dus eigenlijk was daar de zorg nog niet zo heel groot in het begin.
Nee.
Het is wel in de loop van deze middag is het toegenomen. Omdat uiteindelijk ook de balies gewoon gesloten moesten worden. Omdat er geen dienstverlening meer mogelijk was.
Dat zagen we inderdaad vanmiddag al. Toen gingen we langs bij jouw collega's van de gemeente Den Haag om te kijken hoe zij op dat moment de crisis ervoeren. We gaan kort luisteren naar de reportage die we daarvan hebben gemaakt. Ja, we komen echt op een fantastisch moment binnen. Het is een beetje chaotisch hier op de hal. Iedereen loopt ruimtes binnen, in en uit. Stoelen gaan uit de ene ruimte, worden in een andere ruimte geschoven. Volgens mij zitten we of net op een crisismoment dat dit wordt opgeschaald, of we zitten er net voor. Maar ik voel dat er iets staat te gebeuren. Voor me staat Jeroen Schipper. Hij is CISO, Chief Information Security Officer bij de gemeente Den Haag. Jeroen, jij vertelde net al dat jullie burgers naar huis moeten sturen omdat jullie dienstverlening verstoord is, waardoor er bijvoorbeeld lange rijen bij de balie staan. Gisteren was ik bij het NCSC. Hebben jullie vanuit de gemeente ook direct contact met hen over deze problemen?
Ja, nou niet direct met het NCSC. We hebben de informatiebeveiligingsdienst. Dat is dan ons CERT, dus dat is een schakel tussen alle gemeenten en het NCSC. Dus daar is heel veel communicatie. We hebben met alle gemeenten in de regio hebben contact en ook op G4 niveau. En ik kom net uit een overleg met alle gemeenten en de IBD om te kijken wat de stand van zaken is daar. En het beeld is helaas overal hetzelfde. Maar dat is niet onze enige bron. We houden natuurlijk ook social media in de gaten. We hebben ook zelf researches aan ons verbonden en onze leveranciers. Dus daar krijgen we ook heel veel informatie van. En die delen wij dan weer met de IBD, zodat eventueel misschien een ontbrekend puzzelstukje weer bij het NCC terechtkomt.
Dennis Ravensberger, voorzitter van het crisisteam dat deze crisis managt, komt net uit een crisisoverleg gelopen. Dennis, waar heeft de gemeente nu last van?
Een van de systemen die geraakt wordt is ons parkeersysteem. Het heeft ook te maken met koppelingen met het BRP. En dat raakt de persoonsgegevens. Dus alle diensten waarvoor persoonsgegevens nodig zijn uit de basisregistratie personen. Die zijn op dit moment niet of verminderd bereikbaar.
En concreet, wat gaan jullie nu doen?
We volgen het advies van een aantal organisaties om ons heen. Het VNG, NCRC. Het advies daar is in ieder geval om die systemen met die BRP-koppelingen, om die koppeling te ontkoppelen. Dat betekent dat die systemen die daar gebruik van maken, in ieder geval tot nader orde niet beschikbaar zijn. En dat zal ook een beetje afhangen van de terugkoppeling die we vanuit de VNG krijgen. En vanuit het NCRC over wanneer dat systeem weer hersteld is, zodat we die koppeling weer kunnen herstellen.
Gillis van Zandvoort, jij bent woordvoerder bij de gemeente. Fijn dat je heel even tijd hebt om ons te woord te staan. Hoe pak jij de communicatie richting de bewoners van Den Haag aan?
Nou, dus wat ik probeer te communiceren aan de pers en aan bewoners is wat wij weten. Nou, wij weten dat er problemen zijn, dat bepaalde formulieren niet doen, dat de parkeerapp het niet doet. Maar ik doe nog geen voorspelling of aannames wanneer het opgelost is, want daar hebben wij gewoon de informatie nog niet voor. Dus ik schets de situatie en vertel wat wij als gemeente doen om het op te lossen.
Ik sta hier met Koen Helderman, afdelingshoofd bij Directie Communicatie. Ik hoorde net van een collega van jou dat de gemeente graag andere organisaties helpt in de voorbereiding op dit soort crisissituaties. Is dat ook de reden dat jullie crisisplan op de website openbaar toegankelijk is?
Nou ja, we vinden bij gemeente Den Haag transparantie heel belangrijk. Hè? Dus dat is ook de reden waarom we die documenten ook online hebben gezet. Daar hebben we overigens ook vanuit het land heel veel positieve reacties op gekregen. Hè? Op die manier doen we natuurlijk ook wel een stukje kennis delen. Hè.
Ja.
Kleinere gemeentes kunnen daar ook weer een voordeel mee doen, bijvoorbeeld. En uiteraard, voordat die documenten online zijn gezet, zijn ze van A tot Z ook wel gecheckt.
Ja.
Of daar geen dingen in staan die in verkeerde handen terecht kunnen komen en daarmee ongewenste gevolgen kunnen hebben.
We hoorden bij de gemeente Den Haag dus duidelijk over de fysieke gevolgen door de kwetsbaarheid in de software van Velemon. Doreen, hoe zit dat bij KPN?
Ja, het probleem heeft nog niet impact op onze eigen dienstverlening. Dus mensen kunnen nog wel bellen, internetten, tv kijken. Maar wat we vooral merken is dat er veel klanten zijn die impact ervaren. En dan, ze hebben instabiele verbindingen. En, nou ja, we zijn allemaal nog wel aan het kijken. Wordt dit ook echt veroorzaakt door het Velemon? Of soms dan is dat natuurlijk heel direct die relatie te leggen. Soms is dat ook wat ingewikkelder.
En hoe bepalen jullie dan de lijn hoe jullie op hun gaan reageren eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, jullie hebben nu nog niet alle informatie. Hoe bepaal je dan je communicatie richting je klanten?
Nee, klopt. En dat is heel ingewikkeld hoor. Of ik vind dat zelf, hè, je wil zo snel mogelijk naar klanten communiceren. Je wil transparant zijn. Maar je moet het wel doen op basis van de informatie die je op dat moment hebt. We hebben klantteams ook daarop zitten die gewoon goede contacten hebben met onze grootste klanten. Dus die maken dat ook met die klanten bespreekbaar. Leggen de situatie uit waarin we zitten en proberen zo samen met klanten een oplossing te vinden die ook het best bij die klant aansluit.
We zien dus nu dat het kantelt en rond 3:00 vanmiddag was het dan zover. De nationale crisisstructuur is geactiveerd. Wat betekent dat bij jullie bij het NCSC?
Ja, NCC werkt natuurlijk niet alleen. Het is onderdeel van justitie en veiligheid. En we werken natuurlijk ook nauw samen met de NCTV. Als er inderdaad signalen zijn, fysieke effecten, media-effecten, dan kan er gekozen worden om nationaal op te schalen. Dat betekent dat de NCTV nauw samenwerkt met het NCSC. En NCSC is inderdaad vanuit het cyberstelsel de partner om te kijken naar de cybereffecten op zo'n grote opschaling. Dus we gaan nog nauwer samenwerken met de NCTV. En ook eventueel nog verder opschalen in die opschalingsstructuur.
Organisaties die in die crisis nu zitten, wat merken zij daar dan van als er dan zo wordt opgeschaald?
Ja, dus er misschien meer berichten gaan komen vanuit het NCSC. Meer handelingsperspectief. Dus niet alleen informatie delen, maar ook wat kun je doen bij zo'n crisis. En we zijn natuurlijk ook vanuit NCSC bereikbaar om ook vragen op te nemen. En ook die te beantwoorden.
Doreen, hoe kijk je vooruit naar morgen?
Ja, ik verwacht dat er wel nog ook wat twists in het plot zullen komen. Waarop we morgen ook weer moeten anticiperen. Ik heb er wel heel veel zin in, ook in morgen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat het dan weer gaat brengen.
Ja, dit is wel een unieke uitspraak, denk ik. Zin in de crisis, maar ik kan me het voorstellen. Dank je wel. Tot slot, Astrid. Wat staat er morgen allemaal te gebeuren?
Morgen is aangekondigd als een heftige dag. Er gaat heel veel gebeuren. En daar kijk ik ook wel naar uit. Ik zag vandaag ook al heel veel dynamiek op de afdeling. Maar ik denk dat met name als je kijkt naar de gemeente, er gaat heel veel gebeuren.
Mm-hmm.
De dienstverlening komt echt stil te liggen, als ik het goed heb begrepen. Dus daar gaan heel veel zorgen uit voortkomen. En daar zullen de woordvoerders en het team wat zich bezighoudt met het incident of de crisis, die zal daar echt heel hard voor aan de slag moeten.
Ook in deze aflevering werd het belang van een goede voorbereiding weer duidelijk. Het zorgt ervoor dat je ook in een crisis weet hoe en met wie je binnen en buiten je organisatie moet samenwerken. Door nu samen te oefenen, bereiden organisaties zich voor op onverwachte situaties in de realiteit. Maar ook morgen gaan zich ongetwijfeld van dit soort onverwachte situaties voordoen. Luister in aflevering 4 naar hoe Isidor verder escaleert naar een nationale crisis.